Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Met ingehouden adem keek de wereld naar de luchtaanval die Iran zaterdagnacht uitvoerde op Israël. De raketten werden tegengehouden, maar de spanningen in het Midden-Oosten blijven oplopen, vertelt redacteur Floris van Straten. Kan verdere escalatie nog voorkomen worden?
Zaterdagavond om 10:00 druppelden de eerste berichten binnen dat er een actie vanuit Iran was gestart richting Israël.
Goedenavond. Het Israëlische leger is in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Tientallen gevechtsvliegtuigen zijn vanavond opgestegen om het luchtruim daar te bewaken.
Er waren al ruim een week van tevoren de eerste voorbereidingen getroffen in Israël, omdat ook toen al duidelijk was dat Iran zoiets aan het plannen was. En die vrees werd nog weer aanzienlijk versterkt op donderdag.
Israël houdt rekening met een rechtstreekse aanval op zijn grondgebied door Iran in de komende 24 tot 48 uur. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.
President Biden vond de zaak ook zo belangrijk dat hij zijn bezoek aan zijn thuisstaat besloot te onderbreken en terug te keren naar het Witte Huis, waar hij vervolgens een vergadering belegde met de Nationale Veiligheidsraad in de War Room.
Breaking news, in a major escalation of the crisis in the Middle East, Iran has started a direct attack on Israel by launching dozens of drones to attack targets there. They're expected to reach Israel in the next couple of hours.
En hoewel dus niemand precies wist hoe het zou gaan aflopen, werd zo in de loop van de nacht van zaterdag op zondag duidelijk dat er inderdaad zo'n 170 drones, 30 kruisraketten en 120 ballistische raketten op Israël waren afgevuurd. Maar het opmerkelijke was dat het overgrote deel daarvan, volgens de Israëliërs zelfs 99% van het totaal, al voortijdig uit de lucht kon worden geschoten. Dankzij de enorme luchtafweer die Israël in gereedheid had gebracht. Maar ook wel dankzij de Verenigde Staten, Jordanië en ook het Verenigd Koninkrijk, die ook allemaal raketten en drones afschoten voordat ze gevaarlijke werking konden doen.
Together with our allies and partners across the region, we are operating at this very moment to defend Israel from Iran's attack. So far, we have intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems.
Maar dat neemt niet weg dat de impact van deze aanval toch wel heel groot is. Want niet eerder heeft Iran zo'n directe aanval uitgevoerd op Israël. En dat zet meteen de hele stabiliteit in het Midden-Oosten eigenlijk op losse schroeven.
Floris, ik denk dat de hele wereld hier toch naar heeft zitten kijken dit weekend. Wat gebeurt er nou eigenlijk daar? Waarom wilde Iran Israël aanvallen?
Nou, de directe aanleiding voor de Iraanse woede op Israël was een aanval op 1 april op het Iraanse consulaat in Damascus, de Syrische hoofdstad, waar op dat moment ook een aantal hoge functionarissen van de Iraanse revolutionaire garde zaten. En daar werd een droneaanval op uitgevoerd, naar alle waarschijnlijkheid door Israël. Al heeft Israël zelf dat nooit willen bevestigen. Maar iedereen gaat er eigenlijk wel vanuit dat het toch wel degelijk Israël was. En bij die aanval kwamen dus 7 vooraanstaande Iraanse militairen om het leven. Dat was op zichzelf een grote stap voor Israël om niet alleen Iraniërs die actief waren in Syrië te doden, dat hebben ze wel vaker gedaan, maar dat ze dat nu zelfs deden in een beschermde omgeving als het Iraanse consulaat, wat ook volgens eigenlijk alle internationaal rechtelijke verdragen onschendbaar zou moeten zijn, dat was nieuw en kon ook wel worden uitgelegd door Iran als een provocatie van de kant van Israël aan Iran.
Om even één stapje terug te doen, zou jij eens kunnen vertellen wat de verhouding is tussen Iran en Israël? En hoe deze twee landen zich tot elkaar relateren in die explosieve regio in het Midden-Oosten?
Iran en Israël hebben eigenlijk al sinds de stichting van de Islamitische Republiek in Iran, toen daar de Islamitische Revolutie plaatsvond in 1979, een heel gespannen relatie gehad. De Iraanse islamitische leiders hebben zich altijd volledig solidair met de Palestijnen verklaard en hebben Israël altijd beschouwd als een onrechtmatige staat die eigenlijk van de kaart zou moeten worden geveegd. Israël heeft juist op zijn beurt natuurlijk Iran ook altijd als een grote bedreiging gezien, mede daarom. En heeft ook al herhaaldelijk gepleit voor een keiharde aanpak van Iran. Ook mede omdat Iran nu een nucleair programma heeft, wat Israël ook grote zorgen baart. Iran was daarnaast altijd erg bezorgd dat het opnieuw zou worden aangevallen. Kort na de revolutie van 1979 was Iran binnengevallen door Irak. En daar volgde een 8 jaar lange oorlog op die vernietigend uitwerkte ook voor Iran. Daar zijn heel veel doden bij gevallen. En Iran had zich stellig voorgenomen nooit meer zulke omstandigheden te laten ontstaan. En met het oog daarop zijn ze toen begonnen langzaam maar zeker te werken aan een soort ring om Iran heen, die kon helpen bij het voorkomen van nieuwe vijandige acties richting Iraans grondgebied. En een van de belangrijkste dingen die ze hebben gedaan in dat opzicht was de oprichting van Hezbollah, een Sjiïtische militie in Libanon, die ook zeer anti-Israëlisch was. En daarnaast zijn er ook elders nog van zulke pro-Iraanse milities ontstaan. In Irak is dat het geval. En in Jemen, waar de Houthis juist de laatste maanden erg actief zijn. En Iran, kun je zeggen, maakt ook gebruik van die milities omdat ze het fijn vinden om hun aartsvijanden, en dat zijn Israël en de Verenigde Staten, te kunnen bestoken op een indirecte manier, zodat het niet lijkt alsof Iran zelf daar direct bij betrokken is. En dat doen ze dus dan vaak via gewapende acties die Hezbollah pleegt of die de Houthis doen tegen westerse mogendheden en tegen Israël en de Verenigde Staten ook.
Je schetst hier ook een jarenlange vijandschap tussen Israël en Iran. Maar Israël heeft wel een behoorlijk risico genomen door ineens Iran eigenlijk aan te vallen op dat consulaat, op dat toch onschendbare territorium van Iran in Damascus.
Zeker, ja, dat is ook zo. En we kunnen niet helemaal raden wat de Israëliërs daar nou bij heeft bewogen om dat zo te doen. In ieder geval, premier Netanyahu is altijd wel van de harde aanpak geweest en het past hem waarschijnlijk ook wel nu in zijn huidige positie, waarin hij de laatste tijd hevig werd bekritiseerd wegens de manier waarop hij oorlog voerde in de Gazastrook zonder enige consideratie voor de burgerbevolking en zonder bereidheid tot een bestand, om dan de aandacht als het ware te verleggen naar een conflict met Iran, waar hij makkelijker op steun ook uit het buitenland zou kunnen rekenen.
Ja, want dit was het antwoord afgelopen weekend van Iran op die aanval op het consulaat. Hoe groot was die aanval uiteindelijk, de aanval van Iran? Hoe moeten we dat zien in het perspectief van al die schermutselingen onderling van de afgelopen jaren?
Nou, hoewel er dus al met al weinig schade is te betreuren, was het wel degelijk een enorme aanval. Kenners van de oorlog in Oekraïne zeggen ook dat Rusland bijvoorbeeld nog nooit in één grote actie zoveel drones en raketten tegelijk heeft ingezet. En dat onderstreept dus ook dat Iran dit toch wel degelijk hoog opnam, deze aanslag. En tegelijkertijd is het ook wel weer zo dat Iran door vooraf al zo nadrukkelijk te waarschuwen ook dat deze actie op komst was. En door ook zelf de melding te maken van de vertrektijd van de drones, dat daardoor Israël in de gelegenheid stelde om de schade ook te beperken. Maar het was duidelijk dat Iran op deze manier even nadrukkelijk zijn visitekaartje wilde afgeven en wilde laten zien dat er niet meer valt te sollen met Iran. Dat een aanval op een consulaat niet onbestraft zal passeren.
Nee, want Iran heeft ook gezegd, wat ons betreft, ja, zijn we nu klaar. Hè? We hebben nu van ons laten horen en ja, de kous is misschien even af. Maar is dat dan ook zo? Hoe heeft Israël gereageerd?
Nou, dat is nu de grote vraag. En Netanyahu heeft al eerder nadrukkelijk op gezinspeeld dat als wie dan ook Israël aanvalt, dat hij dan ook een tegenaanval kan verwachten. Dat is ook gezien de logica van geweld in het Midden-Oosten ook wel enigszins te verwachten. Israël zal vast en zeker wat gaan ondernemen. Maar heel belangrijk is natuurlijk ja, hoe groot dat wordt en hoeveel doden daarbij zullen vallen en hoeveel gezichtsverlies dat Iran dan weer zou bezorgen. Er zijn ook een aantal factoren die natuurlijk een wat remmende werking op Israël zullen hebben. Met name de Verenigde Staten, die hebben al volgens verschillende bronnen laten blijken bij de Israëli's dat zij ervan uitgaan dat Israël niet al te hard gaat terugslaan. Zodat de escalatie enigszins binnen de perken kan blijven. Biden heeft natuurlijk gezegd dat hij Israël door dik en dun zal steunen als zijn veiligheid in het geding is. Maar dat geldt dus dan vooral voor de verdediging van Israël. En wel is dus bekend dat Netanyahu over het algemeen een voorstander is van de harde lijn. Hij zal zeker stevig willen terugmeppen tegen Iran. Maar wie daarbij uiteindelijk de doorslag geeft, valt moeilijk te zeggen op dit moment.
Ja, dus de situatie escaleert en tegelijkertijd, Floris, vertel je eigenlijk ook dat ja, de Israëlische premier heeft ook wel een risico genomen door ja, toestemming te geven om Iran eigenlijk aan te vallen op dat consulaat, waarmee hij ook wel wist dat dit zou kunnen gebeuren.
Ja, dat kun je zeker betogen. En er zijn ook wel analisten die de hand van Netanyahu zien in dit alles. En Netanyahu is een gewiekste strateeg die weet hoe hij bepaalde situaties naar zijn hand kan zetten. En het is een feit dat hij voorlopig weer wat vaster in het zadel zal zitten. Er waren juist de laatste weken weer forse demonstraties op gang gekomen. Waarbij betogers eisten dat hij zo gauw mogelijk moest aftreden. Dat zal nu wel even verstommen, want nu er zo'n groot conflict dreigt met Iran, wil niemand de premier zomaar gaan beentje lichten en Israël zonder aanvoering verder achterlaten. Dus de kans dat ook andere mensen uit zijn oorlogskabinet zullen stappen is op dit moment heel gering. Iedereen wil nu weer even de rijen sluiten. En daar heeft Netanyahu dus in ieder geval alweer wat tijd mee gewonnen. En ook een ander gevolg is dat de Gaza-oorlog, die natuurlijk tot nu toe de boventoon voerde in alles, een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Want dit conflict met Iran is potentieel met veel verstrekkender gevolgen voor het hele Midden-Oosten en voor de wereld. Dus iedereen kijkt nu daar in de eerste plaats naar en wat minder naar de hongerende bevolking in de Gaza-strook.
Wat betekent dit eigenlijk nu voor de oorlog in Gaza? Is er al een direct effect te vertellen over ja, hoe het daar nu verder gaat?
Nou, wat ook wel weer een gevolg is, kun je zeggen, is dat op dit moment een staakt het vuren en een bevrijding van gijzelaars door Hamas in ruil voor Palestijnse gevangenen echt totaal niet aan de orde is. Hamas wordt ook gesteund door Iran. Ja, beide zullen er nu niet op uit zijn om Israël bijvoorbeeld gijzelaars te bezorgen waar mensen zich zorgen over maakten. Het is niet onmogelijk dat het op termijn weer gaat veranderen allemaal, maar de komende periode is dat echt wel heel onwaarschijnlijk.
Ja, en de hele wereld kijkt nu met spanning naar wat er gaat gebeuren, hoe Israël gaat reageren. Want als we dat even proberen door te denken, wat zou er nou kunnen gebeuren als Israël beslist om toch behoorlijk zwaar terug te slaan? Hè? Welke effecten en gevolgen kan dat hebben?
Nou, die gevaren zijn echt wel aanzienlijk. Als er een soort rakettenoorlog zou ontstaan tussen Israël en Iran, waarbij beide flinke arsenalen tot hun beschikking hebben, dan kan dat wel degelijk, zeker als dat allemaal zonder waarschuwingen vooraf, zoals nu in dit geval door Iran werd gegeven, zou plaatsvinden, tot grote schade aan beide kanten leiden. Zeker als de intensiteit van die raketsalvo's nog weer zou toenemen. En er is ook het risico dat Israël dan zou willen proberen om een aantal van de nucleaire faciliteiten van Iran uit te schakelen. Dat zou dus tot een toch wel tamelijk onbeheersbare situatie kunnen leiden, die ook onmiddellijk gevolgen zou kunnen hebben voor de olieprijzen in de wereld. Want als er echt op grotere schaal zou worden gevochten in het Midden-Oosten, juist ook in het Golfgebied waar zoveel olie en gas vandaan komen, dan zal dat vroeg of laat tot aanzienlijke prijsstijgingen leiden, die ook weer pijnlijk zijn voor de westerse landen. En ook voor politici die een aantal verkiezingen tegemoet gaan. In Amerika komen de presidentsverkiezingen. In Europa komen de Europese parlementsverkiezingen eraan en nog een aantal andere verkiezingen. Een belangrijke reden waarom het misschien ook toch al met al gaat meevallen met die escalatie is dat twee belangrijke spelers in het Midden-Oosten, namelijk Iran en de Verenigde Staten, wel vrij nadrukkelijk hebben aangegeven dat ze niet uit zijn op een grote oorlog in het Midden-Oosten. Iran is best bereid om door te gaan met allemaal speldeprikken aan het adres van met name Israël en de Verenigde Staten, door via bijvoorbeeld Hezbollah, de Houthis of andere bepaalde plaatsen te laten aanvallen of schepen of wat dan ook. Maar liever niet een directe oorlog waarbij de controle over de gang van zaken wel heel gauw kan wegraken.
Dankjewel, Floris.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Alegria Ioannidis en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.